Goedemiddag allemaal. Wij willen gaan zingen en dat is het eerste lied 346, Psalm 73. Lied 346, het eerste en het vierde couplet. Het al begrepen, het was niet Psalm 73, maar Psalm 25 die we gezongen hebben. We gaan verder met 893. Luister naar de blijde boodschap. Alle vierde coupletten van 893.
Thank you.
Wij willen de voorzang afsluiten met lied 998. Prijst hem, prijst hem. 998, ook in zijn geheel. Broeders, zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Christian Stier. U mag vanaf vanmiddag Gods woord aan ons doorgeven en ook in de gebeden mag u ons voorgaan. God zegen. Louis, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week hoopt broeder Bert van Twillet voor te gaan. Ook dan bent u allen weer van harte welkom. Na het gebed, tijdens het voorspel van het lied wat we dan zingen, gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. Ook jullie, God zegen in het kinderwerk. Voorbeden willen we doen voor Israël en het Midden-Oosten, voor hen die vervolgd worden om Christus wil. Wij bidden voor allen die op het zendingsveld werken, dichtbij en ver weg, en dat zij daar tot zegen mogen zijn. We willen bidden voor de zieken in de gemeente, de Heere kent hen bij name. In het bijzonder willen we noemen zuster Gerda Boot. Bij haar zijn 2 tumoren operatief verwijderd en wij zijn met de familie Boot dankbaar dat de operatie is geslaagd. En wij bidden voor verder herstel. Wil je ook deze boodschap meenemen naar huis en doorgeven aan Gerda? Er is al afgekondigd dat Lili in Den Bosch op 6 november is geboren. Nu vindt u op tafel in de hal adresstrookjes, zodat u schriftelijk kunt meeleven. Bij de uitgang staat de collectebus waar u uw gave in kunt doen en deze wordt uiteraard van harte bij u aanbevolen. Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. De bloemen zijn vanavond als groet van de gemeente voor zuster Carolien Hendricks. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst en zingen zo mogelijk staande lied 591, het eerste en het tweede couplet voor Fotum en Groet en vers 3, 4 en 5 na Fotum en Groet. Dus 591, vers 1 en 2 voor Fotum en Groet en vers 3, 4 en 5 na Fotum en Groet.
Laten we een moment stil worden voor de Heere om ook deze dienst in persoonlijk gebed te brengen. Ja, onze hulp is ook deze avond in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werker van zijner handen. Genade en vrede zij ons van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Shalom, broeders en zusters. Fijn om deze avond weer in u en jouw midden te zijn. En met elkaar ook het woord van God te openen. Ik stel voor dat we eerst met elkaar ook gaan bidden. En ook voorbeden doen. Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat we zo al deze liederen mogen zingen ter ere van uw grote naam. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen komen voor uw troon van genade. Dank u wel, Heer, dat u zelf die weg heeft vrijgemaakt 2000 jaar geleden door in de eerste plaats naar deze aarde te komen. Maar bovenal dat u uw leven heeft gegeven voor in ieder van ons. Heer, dank u wel dat u de weg heeft vrijgemaakt. Heer, door uw leven te geven en niet alleen te sterven aan het kruis, maar ook op te staan uit de dood. Dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat u leeft en dat u momenteel ook zit aan de rechterhand van de Vader. Dank u wel dat we ook mogen weten dat u zult gaan opstaan en dat u ook weer zult terugkeren naar deze aarde. Dank u wel dat we vanuit uw woord mogen weten, Heer, dat zoals u heen ging, zoals u ook weer zult terugkomen. Heer, wat een heerlijk vooruitzicht is dat. Als we kijken ook naar het hele wereldgebeuren, in bijzonder ook naar Israël en het Midden-Oosten. Heer, dan zien we dat er zoveel gaande is. En we zien, Heer, dat steeds meer volken zich ook tegen Israël keren. Heer, we weten dit op grond van uw woord, maar het is ook verscheurend om te zien hoe uw volk steeds meer en meer alleen komt te staan. Heer, en daarom willen we ook in de voorbeden in bijzonder ook bidden voor uw volk Israël. We willen bidden, Heer, voor het Joodse volk als we zien dat het wereldwijd antisemitisme zo enorm toeneemt. Heer, we willen bidden voor de geestelijke nood die er ook onder hen is. Dat juist ook in deze tijd ook velen rust en vrede mogen gaan vinden in de Messias van Israël, in de Heer Jezus Christus. We willen bidden, Heer, voor het zendingswerk wat ook daar gedaan wordt. We willen bidden, Heer, voor al die Bijbels die ook onder hen verspreid worden. Heer, ik wil u ook danken, ook vanuit de stichting waar ik zelf bij betrokken ben, Stichting Israël de Bijbel, Heer, dat er nu ook een tweede koffiehuis wordt geopend in Haifa, waar ook het evangelie weer van uitgaat en waar Jood en Arabier ook welkom zijn om een kop koffie te drinken, maar ook om te horen het evangelie en weer naar huis te gaan met een Bijbel. Heer, we willen bidden voor Israël, maar we willen ook bidden voor de Palestijnen. We willen bidden voor de Arabische volken, Heer, waar veelal zo'n diep gewortelde haat is richting Israël. We willen bidden dat ook daar velen tot geloof mogen komen in de Heer Jezus. We willen bidden ook voor de puinhopen in Gaza, Heer, waar mensen ook ontredderd zijn en daar ook weer een toekomst moeten opbouwen. We willen bidden voor de gelovigen ook daar zo. Wilt u ook hen zo sterken en dat ze ook van u mogen blijven getuigen, juist op die plekken. Heer, we willen bidden ook voor de vervolgde kerk, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof. Wilt u ook hen omringen met uw liefde en trouw, dat ze ook staande mogen blijven. Heer, u kent alle plekken waar uw kerk ook niet veilig kan samenkomen, waar ze ook in het verborgen bijeenkomen. Wilt u al die plekken zo zegenen, Heer, en we willen ook voor hen zo bidden. Heer, we willen ook bidden voor de zieken onder ons. Heer, we willen u bidden voor Gerda Boot. Heer, er zijn twee tumoren ook verwijderd. En we zijn dankbaar dat de operatie ook geslaagd is. Heer, we willen bidden voor verder herstel voor hen. En we willen bidden of u ook hen zo wil omringen met uw liefde en trouw. En we willen ook bidden dat die tumoren ook niet zullen terugkomen. Heer, we willen ook bidden voor de andere zieken. Heer, in ons midden of die zelfs misschien niet kunnen komen naar de diensten graag bij hadden willen zijn. U kent hen bij name. Dank u wel dat u hen ziet en dat u ook zo bij hen wil zijn. Heer, nogmaals dank u wel dat we zo deze dienst met elkaar mogen hebben. En we willen zo bidden of u zelf zo de rijen wil doorgaan. U kent ons bij harten, u kent ons bij namen. U weet, zoals we hier vanavond ook zitten, wat we ook nodig hebben. Wat we ook allemaal meedragen, misschien aan verdriet, aan moeite, aan pijn. Heer, we willen bidden of u deze dienst wil gebruiken, ter ere van uw grote naam. En of u ons ook wil bemoedigen en vertroosten en sterken. En dat we ook vanuit uw woord weer de week zo in mogen gaan. Heer, dank u wel dat we het van u mogen verwachten. En ja, we willen deze dienst in uw handen leggen. Glorie voor uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan het vanavond met elkaar hebben over Chanukka. En u heeft er misschien al hiervoor zien staan, de Chanukia. En ik zie ook een paar kinderen. Is er een van de kinderen die zegt van, ik wil die Chanukia wel aansteken? Je mag er nog heel even over nadenken. Dan gaan we zingen. En dan mag je zo meteen je vinger opsteken, of je dat durft. Of durf jij al? Ja? Nou kom, dan gaan we hem aansteken. Ik heb hem hier meegenomen. De Chanukia. Het is altijd spannend met zo'n Chanukia. We gaan hem een beetje deze kant op schuiven, want we willen natuurlijk niet... Zo. Kunt u het allemaal zien zo? Ja? En dan is het de bedoeling dat je eigenlijk... Dit is de shamas. Dit is de dienaar. En eerst moet je deze aansteken. En eigenlijk moet je per Chanukka dag moet je dan iedere dag een kaars erbij aansteken. We gaan het vanavond een beetje onorthodox doen. We steken hem gewoon in één keer aan. Is dat goed of niet? Ja? Dus dan beginnen we met deze. En dan vanuit die kaars mag je alle andere kaarsen aansteken. Ja. Ah, doe het zo, maar dat mag ook. Eigenlijk moet je nu deze pakken. En dan moet je de andere ermee aansteken. Ja, we doen het gewoon opnieuw. Maak het uit. Doe je supergoed, man. Ja, wij vieren in deze kerstmaand natuurlijk de komst van de Heer Jezus. We zitten in een tijd van Advent. Maar de Joodse mensen die gaan over 2 weken Chanukka vieren. In de week voor kerst. Dus dan wordt de Chanukka weer tevoorschijn gehaald. En dan mag je die uitblazen. Zonder die, hè? Het gaat goed. Superman. Dankjewel. Ja, dat is een applausje waard. En wij eten natuurlijk met oud en nieuw altijd heerlijke oliebollen. Maar meestal dat Joodse mensen in die week van Chanukka allerlei producten eten die in vet zijn gebakken. Hè, dus oliebollen of donuts, noem maar op. En we zullen vanavond ook erachter komen waarom ze dat eten tijdens het Chanukka-feest. We gaan zometeen ook 2 bijbelgedeelten met elkaar lezen. Maar ik stel voor dat we eerst nog een lied gaan zingen. En dat is lied 523, Veilig in Jezus' armen. Johannes de Heer 523. Ik ben helemaal vergeten om te zeggen dat de kinderen met juffrouw Petra mee mogen gaan naar de zondagschool. Dus dat mag nu alsnog. Dat zijn de kinderen tot en met groep 4. Ik weet niet wie juf Petra is. Ah, daar, ja. Dus als je er ziet staan, dan mogen jullie meelopen met haar. Een hele fijne dienst. Ja, broeders en zusters, dan mag u opzoeken Daniël 8. We willen twee bijbelgedeelten met elkaar lezen. Het eerste gedeelte is Daniël 8 en daarvan de eerste 8 versen. En daarna zullen we nog een paar versen lezen vanuit het Nieuwe Testament, namelijk Johannes 10. Maar we beginnen met Daniël 8. Daniël 8 en daarvan de eerste 8 versen. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En er staat het volgende. In het derde jaar van de regering van koning Belsasar verscheen mij een visioen, te weten aan mij Daniël, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen toen ik het zag dat ik in de burcht Susan was, die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulai-kanaal was. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. Die twee horens die waren hoog. Maar de ene was hoger dan de andere en de hoogste kwam het laatste voorschijn. Ik zag dat de ram met de horens naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden en geen enkel dier kon tegen hem stand houden en er was niemand die hij uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam bij de ram met de twee horens die ik had zien staan voor het kanaal en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde. De ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok die maakte zich uitermate groot, maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af, en in plaats daarvan kwamen 4 opvallende op, overeenkomstig de 4 windstreken van de hemel. En dan maken we nog een sprongetje naar het Johannes-evangelie. En dan Johannes 10. Johannes 10. En dan lezen we vanaf vers 22. Johannes 10 vanaf vers 22. U heeft het allemaal. Daar gaan we. Johannes 10 vanaf vers 22. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan die omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd. En u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen die horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welke van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in de wet, ik heb gezegd, u bent goden. Als de wet hen goden noemde, tot wie het woord van God kwam, en aangezien de schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe, en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar. Broeders en zusters, we gaan eerst terug naar Daniël 8. Nogmaals, deze decembermaand staan wij stil bij de komst van de Heer Jezus. Maar ja, in de Joodse huizen wordt dan weer de genoekia tevoorschijn gehaald. En we hebben net met elkaar aangestoken. Hè. Van 14 tot 22 december viert het Joodse volk genoekia. En normaal wordt zo'n genoekia, die wordt dan tevoorschijn gehaald. En dan is het de bedoeling dat je hem in de vensterbank zet, zodat iedereen van buiten goed die genoekia kan zien. Het staat symbool voor licht in de duisternis. Maar sinds 7 oktober, sinds het wereldwijd toenemend antisemitisme, ja, heeft men vanuit de Joodse gemeenschap daarvoor heel veel gewaarschuwd van, joh, doe dat niet. Want op het moment dat je de genoekia in die vensterbank zit en mensen zien dat, dan weten ze dat je Joods bent. En ja, we staan niet in voor je veiligheid. Dus het Joodse volk denkt hierover na. En het is eigenlijk verdrietig om te zien dat ze niet meer zo in het openbaar die genoekia kunnen neerzetten. Ja, ik wil deze middag met u dus stilstaan bij het genoekafeest. En we zullen met elkaar ingaan op vragen van wat is nou precies genoeka? Is het nou een Bijbelsfeest of niet? Zo ja, waar komen we het dan in de Bijbel tegen? Welke geschiedenis gaat erachter schuil? En we zullen ook vanuit genoeka ook een aantal lijnen ook weer gaan doortrekken vanuit Daniël naar de toekomst. En we zullen ook leren wat wij als christenen van dit feest kunnen leren. Nou, ik kan u bij deze alvast verklappen dat genoeka niet in directe zin is terug te vinden in het Oude Testament, de Tenach. Weet iemand wat het oudste document is waar genoeka voor het eerst wordt genoemd? U mag reageren. Nee, echt dat het woord, dus dat we echt het genoekafeest genoemd vinden. Inderdaad, in het Nieuwe Testament. Ja. Ja, het is een beetje een instinker misschien. Wij gebruiken dit ook heel vaak tijdens de Bijbelverspreiding, maar het echt het oudste document waar je dus voor het eerst leest over genoeka of het inwijdingsfeest, is het Nieuwe Testament. En ik heb al meerdere Bijbels weggegeven aan Joodse mensen die eigenlijk het Nieuwe Testament niet wilden aanvaarden, maar toen ik ze dit vertelde, ze toch wel nieuwsgierig waren van oké, maar wat staat er dan precies over geschreven? Wel vinden we in het Oude Testament de periode beschreven waar genoeka naar teruggaat. De oorsprong. En dat vinden we dus in onder andere Daniël 8 en ook in Daniël 11. Het woord genoeka, broeders en zusters, dat komt vanuit het Hebreeuws. En dat is ook de reden waarom het op zoveel verschillende manieren is geschreven. Maar genoeka, dat betekent inwijding of toewijding. En dat woord, dat komen we bijvoorbeeld tegen in nummer 7, waar we kunnen lezen over de inwijding van de tabernakel. Ik zal het u voorlezen, hoeft het niet op te zoeken, maar in nummer 7, vers 88, daar staat: en al het vee voor het dankoffer bestond uit 24 jonge stieren, 60 rammen, 60 bokken, 60 lammeren van een jaar oud. Dit was de offergave ter inwijding, Chanukka, van het altaar nadat het gezalfd was. En ook later bij de inwijding van de tempel in 2 Kronieken 7 kom je dat woord weer tegen, Chanukka, bij de inwijding van de tempel. En ook later, bij Ezra en Nehemia, als dan die tempel opnieuw wordt ingewijd en hersteld is naar de ballingschap, dan kom je opnieuw dat woord tegen. En daarom dat Chanukka ook wel het inwijdingsfeest wordt genoemd. En daar zullen we met elkaar vanmiddag ook bij stilstaan, dat het gaat om het herinwijden van de tempel. De tempel die door een hele verschrikkelijke koning, koning Antiochus Epiphanes, was ontheiligd. Chanukka staat bekend als het inwijdingsfeest, maar het staat ook bekend als het lichtenfeest. En dat lichtenfeest, dat verwijst dan naar de Chanukia. En dat gaat terug naar een kruikje olie wat men in die tijd vond. Ik kom daar zo meteen nog over te spreken. Een prachtig verhaal. Maar in hoeverre het ook echt daadwerkelijk zo gebeurd is, daar worden de vraagtekens bij gezet. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Wat voor nu in ieder geval belangrijk is, is dat Chanukka we niet zozeer tegenkomen bij de feesten van de Heren, zoals we die beschreven vinden in Leviticus 23. Daar komen we 7, sommige spreken over 8, met de Sabbat daarbij, feesten van de Heren tegen. Nee, Chanukka is van later tijd, zoals ook het Purimfeest van latere traditie, van latere tijd is. En de oorsprong van het Chanukka-feest, dat gaat terug naar de zogeheten Maccabeese opstand in het jaar 167-168 voor Christus. Nou, deze Maccabeese opstand, dat valt weer in een veel grotere periode die we ook wel kennen als de intertestamentaire periode. U mag dat woord weer vergeten, u mag hem ook onthouden voor Scrabble, want als u dat woord legt, dan heeft u gelijk heel veel punten. Maar de intertestamentaire periode, dat wil zeggen de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament, de periode tussen Maleachi en Matthäus. En dat is een periode van 400 jaar. En we zien in die 400 jaar dat er geen profeten van de Heren opstaan. Ja, dus je hebt in die tijd geen Jesaja, geen Jeremia. De laatste profeet, een van de laatste was Maleachi en een van de eerste die weer opstond, dat was Johannes de Doper. En daarom dat het ook wel de periode wordt genoemd van Gods stilzwijgen. God sprak in die tijd niet tot zijn volk door profeten. Wij leven opnieuw in een periode van God stilzwijgen. Er zijn in onze tijd geen profeten. Maar de Bijbel leert dat er weer een moment gaat komen dat stilzwijgen wordt verbroken en dat God weer rechtstreeks gaat ingrijpen. En we lezen ook in de eindtijd dat er weer profeten zullen opstaan. Ja, heel veel valse profeten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de twee getuigen waar Openbaring over spreekt, of een profeet als Elia die weer opnieuw zal opstaan in de eindtijd. En dan zie je ook dat God gaat spreken door profeten, spreken door oordelen die over deze aarde komen. En uiteindelijk gaat hij natuurlijk bovenal spreken door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, door die te zenden naar deze aarde. Afijn, die periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament wordt een periode genoemd van God stilzwijgen. En aan de andere kant valt er ook nog wel het een en ander op af te dingen, want wat men wel had, dat waren de profetische geschriften, toch of niet? Ja. En die profetieën die we in de Bijbel vinden, daar zijn dus ook profetieën te vinden die dus over die periode gaan. Denk in dit verband aan het statenbeeld uit Daniël 2. Dan heb je dat gouden hoofd, dat staat voor Babel. Je hebt de zilveren borst en armen, dat staat dan voor het Medo-Persische Rijk, wat daarna is gekomen. Dan heb je de buik en de dijen van brons, dat staat voor het Griekse Rijk. En dan heb je de benen van ijzer, en dat staat voor het Romeinse Rijk. En dan heb je uiteindelijk nog die voeten van ijzer en leem. En dat is ook voor ons nog toekomst. Dat gaat over het antichristelijke rijk, het rijk van de antichrist. Ook voor ons nog toekomst gaat nog komen. En onder andere dat Griekse Rijk en deels dat Romeinse Rijk, dat valt dus in die intertestamentaire periode. In die periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En in die periode, daar vindt die Maccabeese opstand plaats, waar we het met elkaar over gaan hebben. En dat heeft dus alles te maken met Chanukka. Kunt u me nog volgen of niet? Nou, twee hoofdstukken die in het bijzonder over die periode spreken, dat is Daniël 8 en Daniël 11. Dus we zien God, hij sprak in die periode niet door profeten, maar wat ze wel hadden, dat was het woord van God. En dat geldt in feite ook voor ons. God spreekt niet rechtstreeks meer, maar wat we hebben is het woord van God. We hebben de brieven van Paulus, de gemeentelijke brieven, maar we hebben ook het profetisch woord. En we weten ook nog de dingen die straks staan te gebeuren in de toekomst. Nou, dat was in die tijd ook zo. Men had dus de profeten. En Daniël 8 en Daniël 11, dat zijn zulke gedetailleerde profetieën, dat de Bijbelkritiek daar heel veel moeite mee heeft. Want die zeggen van ja, als je dit leest, van ja, dit kan niet. Het is allemaal zo gedetailleerd beschreven. Dit moet wel van latere tijd zijn. Maar broeders en zusters, dat is nou de kracht van het profetisch woord. En dat wil ik vanavond echt even onderstrepen. Hou vast aan het profetische woord, want het is vast en zeker. En ook als het gaat om die profetieën die ook voor ons nog toekomst zijn, die betrekking hebben op de eindtijd, op de wederkomst van de Heer Jezus Christus, op het Messiaanse vrederijk wat daarna gaat aanbreken, dan is het zo belangrijk dat we niet die profetie aan de kant schuiven, dat we het gaan vergeestelijken of dat we zeggen, nou ja, weet je, dat is allemaal niet zo belangrijk. Nee, het is belangrijk dat we vasthouden aan het woord van God. Je doet het woord van God, maar ook de Heere daarmee tekort, als je dat allemaal aan de kant schuift, als je het zegt van ja, dat heeft allemaal geen waarde meer voor nu. Belangrijk. Nou, dat dat woord, dat profetisch woord, heel krachtig en betrouwbaar is, dat blijkt ook uit Daniël 8. Laten we daar met elkaar naartoe gaan. Want bedenk dat Daniël dit visioen ontving en optekende in het derde jaar, vers 1, van de regering van koning Belsasar. En dat wil zeggen, broeders en zusters, dat hij dit visioen opschreef nog voor de val van Babel en nog voor de komst van het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk. Hou dat vast. Dat was voor Daniël allemaal nog toekomst toen dit gebeurde, toen hij deze dingen opschreef. En wat zag Daniël dan? Nou, we lezen in het hoofdstuk over twee beesten. Allereerst in vers 3 en 4, we lazen het net, wordt er gesproken over een ram met twee horens, waarvan de ene horen hoger is dan de andere horen. En deze twee horens, broeders en zusters, die staan symbool voor de Meden en de Persen. En we zien dat ook bevestigd, lees maar met me mee in vers 20 van Daniël 8, daar staat: de ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En dat de ene horen hoger is, langer is dan de andere horen, dat valt ook geschiedkundig heel goed te verklaren. Want we zien dat de Persen tot een later hoogtepunt kwamen dan de Meden, maar dat ze uiteindelijk een stuk machtiger werden dan de Meden. Dus ze schoten omhoog. En dat is wat je hier ook weer terugziet in dit beeld. Nou, Daniël, die zag ook een geitenbok. En we lezen in vers 5, dat hij over dat aardoppervlak komt aanrennen en die ram omver stoot. En vervolgens wordt hij uitermate groot en machtig. En bijzonder is dat we niet hoeven te gissen waar ja, die geitenbok voor staat. Want ja, Daniël die geeft daar zelf, hè, geïnspireerd door Gods geest, antwoord op. Namelijk in vers 21. En de harige geitenbok, dat is de koning van Griekenland. En de grote horen die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. Nou, velen van u die zullen weten dat die eerste koning van Griekenland, Alexander de Grote is. Ja. En wat we zien bij Alexander de Grote is dat hij een groot machthebber was. En het opvallende bij Alexander de Grote is dat hij op hele jonge leeftijd, ja, als het ware kwam aanvliegen en al die wereldrijken omver stoten en dat zijn wereldrijk in korte tijd heel groot werd. Dat gebied dat liep van Griekenland tot India aan toe, tot het zuiden van Egypte. Dus een heel groot gebied. En we zien dat deze Alexander de Grote dus op hele jonge leeftijd een heel groot deel van de wereld veroverde. Op jonge leeftijd overlijdt hij ook. Op 33-jarige leeftijd. En een van de dingen die deze Alexander de Grote deed, dat was overal die Griekse cultuur en filosofie introduceren. Grieks werd een wereldtaal in die tijd. En heel veel Joden die namen die Griekse beschaving over. Ze lieten zich helemaal door die Griekse cultuur indoctrineren. Ze lieten zich helemaal beïnvloeden. En we zien in die tijd dat heel veel Joden ook van hun geloof begonnen af te vallen. Het was zelfs zo dat op een gegeven moment de Tenach, het Oude Testament, vertaald moest worden naar het Grieks. De Septuagint. Want ja, hè, dat zat er zo diep in dat men eigenlijk het Hebreeuws en zo niet meer machtig was bij veel Joden. Dus er vond een enorme secularisatie plaats. Hoe actueel zijn deze dingen ook voor de tijd van vandaag, broeders en zusters? Nou, na de dood van Alexander de Grote zien we dat zijn rijk uiteenvalt. Die wordt verdeeld onder zijn vier generaals. En dat is ook wat we in vers 8 van Daniël 8 lezen. He, daar lezen we de geitenbok, die maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af en in plaats daarvan kwamen vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. En dan vinden we de verklaring in vers 22, lees maar met me mee, vers 22, daar staat, en dat die afbrak en de vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. En dat is eigenlijk wat we zien gebeuren na Alexander de Grote, valt zijn rijk in vieren uiteen. Dat wordt verdeeld onder zijn vier generaals. En één van die generaals, één van die koningen die uiteindelijk daaruit voortkomt, dat is een ene koning Seleucus, oftewel het Seleucidisch koninkrijk. En zonder nou in details te treden, zien we dat 200 jaar later, ja hieruit, uit dit koninkrijk een verschrikkelijke koning opstaand, Antiochus Epiphanus, Epiphanus de vierde. En deze koning die regeerde vanuit Syrië. En het Genoekafeest dat gaat dus terug naar deze verschrikkelijke koning, naar deze verschrikkelijke periode voor het Joodse volk, 167, 168 voor Christus. En een omschrijving van deze verschrikkelijke koning, Antiochus Epiphanus, die vinden we ook hier in Daniël 8 beschreven, namelijk in Daniël 8, vers 23 tot en met 25. Daar wordt hij omschreven als een meedogenloze koning. Laten we lezen Daniël 8, vers 23. Daar staat aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtige zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. In dit verband het Joodse volk. We komen ook tegen Daniël 11. Daar ga ik nu niet naartoe, maar voor uzelf thuis. Daniël 11, vers 21 tot 45, daar wordt hij omschreven als een verachtelijke man. En deze Antiochus Epiphanus, dat was een verschrikkelijke koning. Hij werd ook wel Epimanus genoemd en dat betekent in het Grieks gek. En deze koning was knettergek op het bezetene af. Wat deed hij? Nou, wat ik net al zei, in het jaar 167, 168 ontwijdde hij de tempel in Jeruzalem. En dat deed hij door daar een gruwel op te richten. En deze gruwel, dat was een afgodsbeeld, een altaar wat hij oprichtte voor de Griekse god Zeus. Dus moet u voorstellen, op de meest heilige plaats voor de Joden, in de tempel, het heilige der heiligen, daar, ja, dat wijdde hij aan de Griekse god Zeus. En op dat altaar, wat hij daar oprichtte, daar slachtte hij vervolgens, volgens de overleveringen, varkens op. Dus het meest onheilige dier binnen het Jodendom wat je kon hebben, dat werd mee, dat heilige der heiligen, ingenomen en dat werd geslacht daar zo. En hij verbood ook de Joden, de Joodse gemeenschap, om Shabbat te vieren en besnijdenissen uit te voeren. Dus het was voor het Joodse volk een enorme duistere periode, waar ze te maken hadden met enorme verdrukking, met verschrikkelijke moment dat het meest heilige voor hun, de tempel, ontheiligd werd. Wat ik al zei, we vinden een omschrijving hier in Daniël 8, maar ook in Daniël 11, vers 31, daar lezen we over het terugkerende offer, wat wordt stopgezet en daarvoor in de plaats werd een verwoestende gruwel opgericht. Nou, als je teruggaat naar de grondtekst voor dat woord gruwel en je gaat kijken naar het Hebreeuws, dan is dat het Hebreeuwse woord shikuts. En dat Hebreeuwse woord, als je dat in de Bijbel gaat opzoeken, overal waar dat woord voorkomt, dan heeft dat altijd te maken met een afgodsbeeld, met afgoderij. En dat is wat deze Antiochus Epiphanus deed. Hij zette de offerdienst stop. Hij ontheiligde die door dat te wijden aan Zeus, door daar varkens te slachten en een altaar op te richten van Zeus. Broeders en zusters, als je doorstudeert op deze gedeelten, dan zie je dat dat historisch gezien gaat over deze verschrikkelijke koning, maar dat het tegelijkertijd ook nog een profetische betekenis heeft. En dat het alles te maken heeft met de mens van de wetteloosheid, de antichrist, die straks in de eindtijd op het wereldtoneel zal verschijnen. Ik wil daar nu niet uitgebreid op ingaan, maar ik vind het wel belangrijk om even die verbanden te leggen. Want als we denken aan de eindtijd, dan komen we al heel snel terecht in profetieën als Matteüs 24, de eindtijdrede van de Heer Jezus, toch? En wat we lezen in Matteüs 24 is dat de Heer Jezus spreekt over deze gruwel van de verwoesting, die opgericht zal worden. En dan verwijst hij naar Daniël. Maar wat hij doet, is niet zeggen, dit is vervuld in de tijd van de Maccabeeën. Nee, hij plaatst het in de toekomst. Het heeft alles te maken met de voleinding van de eeuw, de voleinding van de wereld. Het heeft alles te maken met de eindtijd. En daarom dat het zo belangrijk is, dat dit niet alleen historisch is, maar dat de Heer Jezus heel duidelijk laat zien dat het ook nog een profetische betekenis heeft. En waar kom je dan nog meer terecht? In Openbaring 13. Want ik had het net over dat woord shikuts, die gruwel van de verwoesting, wat alles te maken heeft met een afgodsbeeld, met afgoderij. En in Openbaring 13, Daar lezen we over de antichrist. Daar lezen we over twee beesten die in de eindtijd op het wereldtoneel zullen verschijnen. Beest uit de zee, beest uit de aarde. En wat lezen we over dat tweede beest? Daar lezen we over dat hij een afgodsbeeld moet maken. Ja. En dat afgodsbeeld, dat moet aanbeden worden. En degene die het niet aanbidt, die zal gedood worden. Toekomst, eindtijd, gaat allemaal nog gebeuren. En Paulus die schrijft er ook over in 2 Thessalonicenzen 2, als hij spreekt over de mens van de wetteloosheid, de tegenstander van God, die zich verheft boven alles wat God genoemd wordt, of als God vereerd wordt, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zich voordoet als God. Ja, de antichrist, die straks in de eindtijd zal komen. Nogmaals, deze dingen hebben historische betekenis, maar tegelijkertijd verwijst het naar iets veel groters in de toekomst, wat nog gaat gebeuren. Nou, toen de Heer Jezus in Matteüs 24 deze dingen uitsprak, en het had over de heilige plaats, en Paulus, die ook in 2 Thessalonicenzen 2 spreekt over de tempel van God, waarin al deze dingen zullen gebeuren, wat hadden zij toen in gedachten? Toen de Heer Jezus deze dingen uitsprak, op de Olijfberg stond, waar keek hij over uit? Over Jeruzalem. En wat zag hij bij Jeruzalem? De tempel, toch of niet? Dus waar heeft de Heer Jezus, waar heeft Paulus aan gedacht? Aan de tempel, toch of niet? 1 plus 1 is 2. Ja. Het is alleen in die tijd niet vervuld. En je kunt spreken over de Romeinen die hun vaandels hebben neergezet, ook in de tempel, en zeggen van, nou ja, op die manier is het vervuld, zoals je ziet binnen het preterisme. Maar broeders en zusters, de Bijbel is zo duidelijk dat deze dingen ook nog in de toekomst staan te gebeuren. En dat maakt 1948 zo enorm bijzonder, de oprichting van de staat Israël. Dat maakt de tijd waarin wij leven zo enorm bijzonder, want waar verlangen de Joden naar? Naar de herbouw van de tempel, ja. En wat je ziet is dat al die voorbereidingen worden getroffen, alle attributen voor de herbouw van de tempel zijn gemaakt. Sterker nog, een deel daarvan kun je bewonderen in het Tempelinstituut. En als je daar verder in verdiept, dan heb je zelfs al priesters die zijn aangesteld. Je leest over dat men jaarlijks ook oefent in de woestijn. En ja, kan ik me voorstellen dat daar straks in Jeruzalem nog een tempel gaat komen? Aan de ene kant nee. Want dan denk ik, ja, hoe moet dat daar straks allemaal in Jeruzalem? Gaat dat niet leiden tot enorme spanningen? En aan de andere kant ook weer wel. Want alle voorbereidingen zijn getroffen. En het is niet de vraag of die tempel gaat komen, de vraag is wanneer gaat hij komen? Dat hij gaat komen, daar is het profetisch woord heel duidelijk over. En nogmaals, wij leven wat dat betreft, ja, in bijzondere tijden, want wij zien voor dat profetisch scenario wat gaat komen in de nabije toekomst, dat alle schaakstukken langzaam maar zeker worden klaargezet. Voor de komst van de antichrist. Voor de herbouw van de tempel. Kijk, weet u, in de 18e, 19e eeuw waren de bijbelleraren en die zeiden, er zal weer een staat Israël komen. En ze werden in hun tijd voor gek verklaard, want ja, het was in handen van de Turken. En denk je nou echt dat er nog een staat Israël gaat komen? En die staat Israël die kwam er. Waarom? Omdat het staat in het woord van God. Omdat ze daarin geloofden. Omdat ze vasthielden aan dat profetisch woord. En dat is ook belangrijk voor ons. Ook al kunnen wij het allemaal niet bevatten, het is belangrijk dat we eraan vasthouden, dat we het geloven, zodat op het moment dat het vervuld wordt, we zeggen van, hé, maar dit is allemaal al beschreven. Broeders en zusters, ik wijd een beetje uit, mijn excuses. We gaan terug naar de tijd van de Maccabeeën. We gaan terug naar die gruweldaden van Antiochus Epiphanes. En dan zien we dat dit in Jeruzalem leidt tot een heldhaftige opstand. Namelijk een opstand die begon bij priester Mattathias. En die wordt uiteindelijk opgevolgd door zijn zoon Judas. En deze Judas die had een bijnaam, de Maccabeer. En weet u wat dat woord betekent? Hamer. Heel goed. En wat deze Judas deed, dat was die Syrische overheersing, die sloeg hij kapot. Hij stond op. En wat hij deed was heel moedig, hij veroverde de tempel. En hij wierp dat verschrikkelijke afgodsbeeld, of die altaar van Zeus, wierp hij omver en hij reinigde dat altaar. En wat Judas hier in het klein deed, broeders en zusters, dat gaat de Heer Jezus straks in het groot doen. Ja. En dat is die hoopvolle belofte. Aan de ene kant, we weten, het zal nog tot een dieptepunt komen in het Midden-Oosten, onder de antichrist, die mens van de wetteloosheid, die zoon van het verderf. Maar het bijzondere is van het profetisch woord dat we ook over die tijd mogen heen kijken en dat we mogen weten dat uiteindelijk de Heer Jezus Christus zal terugkeren. En we lezen dat hij hem zal verteren door de geest van zijn mond en hem teniet zal doen door de verschijning bij zijn komst. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Nou, toen die tempel werd veroverd door deze Judas de Maccabeer met zijn maten, of hoe moet je dat zeggen, met zijn strijders, toen vond men volgens de overlevering een heel klein kruikje met gezuiverde olie. En het verhaal gaat dat deze olie eigenlijk net genoeg olie bevatte om de menorah, de zevenarmige kandelaar, om die slechts één dag te laten branden. Maar volgens het proces om nieuwe olie te maken waren er 8 dagen nodig. En het wonder zou dan zijn dat kruikje olie 8 dagen lang bleef branden totdat uiteindelijk die nieuwe olie er weer was. Mooi verhaal, hè? Ja. Ik wil niet heel vervelend zijn, broeders en zusters, maar ik ben er een beetje ingedoken en dit verhaal wordt binnen het Jodendom enorm betwist. Weet u waarom? Deze geschiedenis die wordt slechts 1 keer genoemd in de Gemara, de rabbijnse geschriften, de Talmud. En dat is dus van latere traditie. Dan moet je dus denken aan 400-500 na Christus. Dus tussen het moment dat Chanukka plaatsvond en het eerste moment dat hierover geschreven wordt, daar zit dus een periode van 600-700 jaar tussen. Ja. En daarom dat velen zeggen het is een leuke legende, maar meer ook niet. Ja. En ik sluit me daarbij aan. Ik ben daar een beetje voorzichtig in. Het wordt vaak heel bijzonder, heel groots gemaakt, maar op het moment dat je erin verdiept, dan valt daar nog wel het een en ander over te zeggen. Nou, laten we nu gaan naar Johannes 10. Naar Johannes 10, want dat hebben we net met elkaar gelezen. En we hebben nu de geschiedenis van Chanukka helder, wat er gebeurd is. En in Johannes 10, daar lezen we dus over het feest van de inwijding van de tempel, Chanukka. En laten we dat nog even lezen, vers 22 tot en met 25. Daar lezen we het volgende. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus die liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan die omringden hem en die zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Dus tijdens het Chanukka-feest, broeders en zusters, wordt de Heer Jezus uitgedaagd om zichzelf bekend te maken als de Messias. Vers 24, als u de Christus, ofwel als u de Messias bent, zeg het ons vrij uit. En wat is het antwoord van de Heer Jezus? Hij zegt, ik heb het u gezegd. Maar u gelooft niet. En dan moet u opletten wat er gebeurt. Want we hebben deze geschiedenis van Chanukka helder. Dan maken we een sprongetje naar vers 30, waar de Heer Jezus heel expliciet zegt dat Hij en de Heere de Vader één zijn. Vers 30, ik en de Vader zijn één. Wat de Heer Jezus hier doet, broeders en zusters, is zijn goddelijkheid benadrukken. Dat is wat Hij hier doet. Hij en de Heere zijn één. Met andere woorden, Hij is God. Hij is aan de ene kant mens en tegelijkertijd is Hij God. En waar staat de Heer Jezus op dat moment? In de tempel. Ja. En wat vierden ze op dat moment? Chanukka. Ja. En de laatste keer in de geschiedenis dat iemand zichzelf gelijk maakte aan God, dat was deze Antiochus Epiphanus, toch of niet? Ja. Leidde tot een enorme opstand, ook van de Maccabeeën, zoals we net met elkaar hebben gezien. Sterker nog, deze Antiochus Epiphanus, die had zelfs een munt laten drukken, met de tekst koning Antiochus, de geopenbaarde God, drager van Nike. En Nike, dat is de godin van de overwinning. Dus hij zag zichzelf als God. En hier in Johannes 10, tijdens het Chanukkafeest, in de tempel, openbaart de Heer Jezus zich hier als de Zoon van God. Hij en de Vader zijn één. En toen dit gebeurde, ja, leidde dat tot weerstand. Vers 31. Want wat gebeurt er vervolgens? De Joden dan, die pakten opnieuw stenen om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun, ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Van welke van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege Gods lastering. Ziet u dat? Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Dus wat de Heer Jezus hier doet tijdens dat Chanukkafeest, is zich openbaren als de ik ben. En het verdrietige was in die tijd dat veel Joodse mensen hem niet wilden erkennen en niet wilden herkennen als de Messias. Hier stond het Lam van God, broeders en zusters. En het verdrietige is dat ze als volk, ja, de Heer Jezus als het Lam van God verwierpen. En vandaag de dag, als je met Joodse mensen spreekt, en onze veldwerkers vanuit Israël de Bijbel hebben dagelijks gesprekken met Joodse mensen, maar één van de punten die heel vaak terugkomen in gesprekken, is dat ze moeite hebben met de Heer Jezus, dat, met de Messias, dat Hij God en mens is. En weet u, het verdrietige is dat ook binnen de theologie er steeds meer vraagtekens worden gezet bij de godheid van de Heer Jezus. En dat wil ik vanavond echt ook benadrukken. Het is zo belangrijk dat we daar aan vasthouden, dat we geloven dat de Heer Jezus mens is, maar tegelijkertijd ook God. Hij is de Zoon van God die naar deze wereld kwam. En waarom is het zo belangrijk om vast te houden aan de godheid van de Heer Jezus? In de eerste plaats, broeders en zusters, omdat Hij het volmaakte Lam van God is. Er is geen ander die uiteindelijk die prijs kon betalen dan God zelf. En daarom is het zo belangrijk om eraan vast te houden dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Alleen Hij kon dat volmaakte offer brengen voor u. Voor jou, voor mij, voor het volk Israël, voor ons allemaal. Alleen Hij kon dat doen door zijn dood, maar ook door zijn opstanding. Toen Johannes hem voorbij zag lopen, wat zei hij toen? Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, broeders en zusters, ik ga afsluiten. Ik ben volgens mij alweer veel te veel uit tijd gegaan, of niet? Chanukka, Het is het feest van het licht. Het licht wat ons natuurlijk bepaalt ook bij de Heer Jezus Christus. Hij is het licht van deze wereld. En laten we in deze duistere wereld, waarin het ook steeds donkerder wordt, als we kijken naar het hele wereldgebeuren, vasthouden aan het licht met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. Want hoe donker het in deze wereld ook is, broeders en zusters, hoe donker het soms ook kan zijn in ons eigen leven, door moeilijke fasen waar we doorheen gaan, er is altijd het licht van Gods liefde, van Gods trouw, van Gods genade. En dat openbaart Hij door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat je die Zoon met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, kent als het licht in je leven. Maar we hebben met elkaar gezien dat Chanukka ons ook bepaalt bij het herinwijden van de tempel. De tempel die ontheiligd was, die opnieuw ingewijd moest worden, zodat het, ja, de Here daarin alle lof en eer weer kreeg. En weet u, in het Nieuwe Testament lezen we dat de gemeente, het lichaam van Christus, ook wordt vergeleken met een tempel. In Efeze 2 vers 21 wordt dat vergeleken met een tempel in de Here. En niet alleen de gemeente van Christus wordt vergeleken met een tempel, ook wij worden vergeleken met een tempel, namelijk een tempel van de Heilige Geest. En weet u, aan de ene kant mogen we weten dat we door het geloof heilig en rein zijn in Christus. Dat is onze positie. Daar kan niemand bij. Ons leven is verborgen in God. En tegelijkertijd, broeders en zusters, moeten we altijd nog dealen met zonde, met de zondemacht in ons leven, die ons voortdurend naar beneden probeert te trekken. Zondige gedachten, verkeerde dingen die we zeggen, die we denken, die we doen. Van tijd tot tijd worden we iedere keer weer geconfronteerd met die oude mens, met die oude patronen die soms zo diep ingesleten zitten. En Chanukka bepaalt ons bij het herinwijden van onze geestelijke tempel. Het bepaalt ons bij zaken in ons leven, zaken ook in de gemeente, die niet kloppen, die ons geestelijk leven naar beneden trekken, die ons op een verkeerde manier beïnvloeden. En daarom dat ik wil afsluiten met de woorden uit Efeze 5 vers 7, waar staat, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here, wandel als kinderen van het licht. We waren in de duisternis, maar de Heer Jezus Christus heeft ons vanuit de duisternis gebracht in het licht. En daarom dat Paulus ons ook oproept om te wandelen als kinderen van het licht. En de vraag die ik vanavond tot slot bij u, bij jou wil neerleggen, is: hoe zitten we hier? Wandelen we als kinderen van het licht? Of zijn er zaken in ons leven die niet kloppen? Zijn er zonden in ons leven waarmee we dealen, waar we patronen, waar we iedere keer naar beneden getrokken worden, waar we iets mee moeten? Namelijk opnieuw inwijden. Die tempel van de Heer, ons leven opnieuw inwijden voor de Heere God. Zodat ook op die zaken die in ons leven niet kloppen, dat die opnieuw worden ingewijd, zodat God daarin weer de centrale plek krijgt. Waar staat u? Waar sta jij deze avond? Waar staan we als gemeente ten opzichte van elkaar? Wandelen we als kinderen van het licht? Glorie voor zijn naam. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken? Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze middag, deze avond zou mochten stilstaan, Heer, bij Chanukka. Heer, dank u wel dat we bepaald mochten worden bij deze geschiedenis, wat ook zoveel profetische kenmerken heeft. Dank u wel dat we mochten zien dat het profetisch woord zo enorm rijk is. En dat het belangrijk is dat we daar als christenen aan vasthouden. Dat de Bijbel niet alleen een historisch boek is, Heer, maar dat het ook, ook nog ons heel veel vertelt over de toekomst. Over zaken die ook staan te gebeuren in deze wereld. In bijzonder ook in en rondom Israël. Dank u wel dat we mogen vasthouden aan het profetisch woord. Dat we mogen weten dat het een betrouwbaar woord is. Dank u wel dat we ook over die moeilijke tijd mogen heen kijken. Dat we mogen weten dat u alles in de hand heeft. En dat u straks zal terugkomen naar deze aarde. We zien uit naar uw komst, Heren. Heer, we werden door Chanukka ook bepaald bij ons eigen leven. Bij zaken die misschien ook in ons eigen leven niet kloppen, zonde waarmee we dealen of die oude patronen die vaak zo diep ingesleten zijn. Zaken die we opnieuw moeten inwijden, zodat u daarin weer de centrale plek krijgt. U kent ons leven, u kent ons zoals we hier vanavond zitten. En ik wil zo bidden, Heer, of u dit woord ook verder wil uitwerken in onze harten. Heer, dank u wel dat we in deze decembermaand ook zo mogen stilstaan bij het licht. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bij uw komst naar deze aarde. Dank u wel dat u die weg heeft gebaand. Dank u wel dat we in deze decembermaand ook mogen getuigen van uw liefde, van uw goedheid, ook naar de wereld om ons heen. Lieve Vader, ik wil zo bidden, Heer, wilt u ook weer met ons mee naar huis gaan? Heer, u kent ons en u weet wat we deze week ook weer allemaal staan te wachten en wat we daarin ook nodig hebben. En wilt u ons ook vasthouden, ook komende week. En wilt u ons ook geven dat we in alle omstandigheden van het leven ons oog ook gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u voor wie u bent en voor alles wat u zo geeft in en door uw Zoon, Jezus Christus. Glorie voor uw naam. Amen. Ja, broeders en zusters, we gaan met elkaar nog één lied zingen, namelijk 784. En dan gaan we de eerste drie versen zingen en daarna zal ik de zegenbeden meegeven en dan zullen we nog de versen 4 en 5 met elkaar zingen. En voordat we dat gaan doen, wil ik u nog wijzen op een klein boekentafeltje wat ik heb meegenomen. Bij de uitgang vindt u het. Er ligt een gezinsbijbel op. En ik kan u zeggen, dat is echt een prachtige uitgave. Daar zijn we een paar jaar geleden mee uitgekomen. En dat is een kinderbijbel die niet alle verhalen afzonderlijk behandelt, maar die juist heel mooi de rode draad laat zien tussen die verhalen en de verbanden laat zien tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En dat is een gezinsbijbel voor het hele gezin. Het is van 0 tot 130, dus iedereen die mag daar in meelezen, maar het is echt een unieke uitgave. En het is wel bijzonder, want afgelopen week kregen we een bericht van iemand die zat in een New Age achtergrond en die had die gezinsbijbel in de bibliotheek gevonden en die had hij gelezen, was de eerste kennismaking met de Bijbel en zij is tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En dat is enorm bijzonder, enorm mooi. En het tweede boek wat ik heel even onder de aandacht wil brengen, dat is dit boek, Israëls terugkeer en herstel. En dat heeft de ondertitel Tijd voor herbezinning op de profetieën. En dit boek dat gaat in op hoe je nou de huidige staat Israël en de huidige terugkeer van het Joodse volk moet plaatsen. Er zijn heel veel profetieën in de Bijbel te vinden die spreken over de terugkeer en het herstel van Israël. En wat je ziet is dat er heel veel van die beloften eigenlijk messiaans zijn. Dus betrekking hebben op de periode na de wederkomst van Christus. En er is heel veel verwarring rondom de profetie. Er wordt heel veel vooruitgegrepen op profetieën en die worden dan toegepast op nu. En dit boek, dat laat zien dat het belangrijk is om gelijke tred te lopen met het plan van God. En het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel dat behandelt het grote plan van God met Israël. Dus het zoomt in op het grote geheel, op het grote plan van Israël. En vervolgens in het tweede deel, dan gaan we de profetieën langs met betrekking tot de terugkeer en het herstel van Israël. En dan gaan we kijken van, ja maar, waar moet je ze plaatsen in dat grote plan van God? Er is daar heel veel verwarring over. En het derde deel van het boek, dat gaat ook in op allerlei vragen, bekende vragen als, keren alle Joden naar Israël terug voor de wederkomst van Christus? Of hoe zit het bijvoorbeeld met de profetie van de jagers en de vissers? Kent u die profetie of niet? Dat wordt vaak toegepast op nu, dat God jagers en vissers gebruikt om zijn volk terug te brengen naar het land. Maar als je deze metafoor goed bestudeert, gebruikte God juist jagers en vissers om het volk uit het land te werpen. En zo zie je dat er heel veel verwarring is ontstaan. En dit boek helpt daarbij om de profetieën weer in het juiste licht te lezen. Dus hij ligt achterin. Ik zou zeggen, kijk er even naar en u kunt hem zo afrekenen met een QR-code. We gaan met elkaar zingen. Lied 784 en daarvan de versen 1, 2 en 3. En daarna zal ik de zegenbeden uitspreken. Zullen we dat met elkaar staande doen? Ja, broeders en zusters, in Psalm 62 staat het volgende: zeker, mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem ten alle tijde. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen totdat Jezus komt. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Amen.